Goedenavond allemaal. Het lied dat we net zongen is een lied wat ik heel vaak gezongen heb toen ik op het internaat zat als klein kind. En het is gewoon letterlijk een citaat uit het Bijbelverhaal wat we vanavond zullen lezen met elkaar. Heer, blijf bij ons, want het is avond geworden. Want we gaan het hebben vanavond over de Emmausgangers. Voordat we dat gaan doen, eerst een aantal mededelingen. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar Teuny van Halteren, Malenstein. Haar man ligt op dit moment, als het goed is, nog in het ziekenhuis. Dus ze maken een turbulente tijd mee. En het andere boeket gaat naar Evert Heek, die woont op het Vooranker. Zoals altijd daagt God ons uit om ruimhartig te zijn, dus is er een collecte. De eerste is voor de kerk, de tweede voor Alpha Nederland en bij de deur is het voor het onderhoudsfonds. Er is al eerder bekendgemaakt dat we een commissie willen instellen die zich bezighoudt met het toekomstige afscheid van de Adventkerk. En nou ja, we zoeken mensen die willen meedenken hoe we die overgang van hier naar daar met elkaar kunnen markeren. Het is mooi als deze commissie bestaat uit een divers gezelschap van mensen uit onze gemeente. Dus voel je vooral van harte uitgenodigd om bij die commissie aan te schuiven. Stuur een mailtje naar skibaat@gkws.nl. Morgen vergadert het college van diakenen. En omdat we telkens weer met wisselende tijden zitten, nu alvast een herinnering aan hoe het volgende week zal gaan. Om 9 uur zal dominee Doorn voorgaan in een traditionele dienst. Om 11 uur is de 7G-dienst met Karin Timmerman. En 's avonds gaat voor dominee Neeltje Rietveld, onze collega uit Eemdijk. Mijn naam is Kasten van Staveren, voor iedereen die mij nog niet kent of toevallig meekijkt via het internet. Achter het orgel zit Jan Hopman. Tot zover de mededelingen. Laat ons samen zingen. Door de wereld gaat een woord.
Thank you.
In ons hoofd en in ons hart wil het wel eens een drukte van belang zijn. Maar hier zijn we in de avond, juist in de kerk, om ons te focussen, om ons te richten op het hart van God. Laat ons daarom een moment stil zijn. Vanavond horen we het verhaal van de Emmausgangers. Een verhaal van onderweg zijn. Op weg met Jezus. En onderweg blijven we zingen en blijven bidden en blijven we luisteren naar de woorden van God die ons leven richting geven. De nacht en de nieuwe week ligt voor ons. Mogen het licht van Gods aanwezigheid ons hart in vuur en vlam zetten met de liefde voor Jezus vandaag en altijd. Want onze hulp is in de naam van die Heer die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat al die dingen die zijn hand al lang aan het doen is in zijn wereld, in zijn kerk, in ons persoonlijk leven. En daarom genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten en wij zingen met elkaar, begeleid door de Beamer, het lied van Selah over Emmaus.
Mijn hart lijkt verlicht.
Laat ons samen bidden. Heer onze God, levende Heer Jezus. Juist als we vanavond stil mogen staan bij die twee mensen onderweg naar Emmaus, willen we luisteren naar u. In het volste vertrouwen dat u de God bent van onze reis. Een reisgenoot in goede en in kwade dagen, maar ook in de gewone saaie. U vraagt ons met regelmaat om wat bagage achter te laten, die we van u nooit hadden hoeven te dragen. Juist vanavond, met uw ontmoeting op de levensweg in het verschiet, willen we geloven dat wij u ook kunnen ontmoeten. Juist wanneer we in ons geloof gewoon die ene voet voor die andere zetten. Juist wanneer wij blijven geloven dat u, de Heer van het leven, een plan met ons heeft. Dus geloven we dat het verleden een land is waar we nooit meer naar terug kunnen keren. We kunnen het niet veranderen. En we geloven dat de toekomst toekomstmuziek is, die we nog niet kunnen horen, waar we ook geen controle op hebben. De enige plek waar we vanavond kunnen zijn is in het hier en nu, zittend aan uw voeten, luisterend naar hoe u de Bijbel uitlegt. Hier en nu in deze Adventkerk, waar uw genade en ons gebrekkig leven bij elkaar komen. Hier voegt u zich bij ons. Dus daarom in deze kerk, in deze uren van de avond, laat ons rusten in uw nabijheid. Bemoedig ons door uw stem. Leg ons uit hoe ons leven verweven is met uw grote verhaal. Leg uit waar ons levensverhaal past in het verhaal van uw leven. Ontmoet ons, leer ons, geef ons voeding, zodat we op reis kunnen blijven. In Jezus' naam. Amen. In de stille week hebben wij ons geloof beleid door het zingen van Wij blijven geloven. Hemelhoog 367, en dat wil ik vanavond ook doen. Ik wil jullie vragen om daarvoor op te staan. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden en heeft midden onder ons gewoond. Laat ons als we luisteren naar Gods woord ook dat ervaren, dat zijn woord midden in ons leven wil wonen. We luisteren naar Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd of was vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen: wat dan? En zij antwoordden wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen verschenen waren. En die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden: blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak de zegenbede uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op, gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is waarlijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Dit is Gods woord voor de mensen van God. Laat ons samen zingen: de Heer is onze reisgenoot. Ik vroeg mij af, hoeveel schoenen heb jij in de kast staan? Ik heb er een paar van mij meegenomen. En dat zijn ze nog niet eens allemaal. Want dan had ik mijn kinderen ook mee moeten nemen hier naartoe. En het zijn alleen mijn schoenen. Laat staan de schoenen van mijn vrouw en van mijn dochter. Ja. We hebben zoveel schoenen. Ze staan bij ons in de kast. En toch blijven we moeite hebben om in andermans schoenen te gaan staan. De Dijk zong dat eens in een liedje. Ga in mijn schoenen staan, had je mijn schoenen aan, wat had jij dan gedaan? En ik weet, nu citeer ik De Dijk en nu ben ik echt oud. Hoeveel schoenen heb jij in de kast staan? En hoeveel zolen heb je in je leven versleten? Hoeveel stappen heb je gezet? Wel passend, op de zondag na de Emeerloop. Uit hoeveel mate ben jij gegroeid? Schoenen zijn niet gemaakt om na te kijken. Hoewel ik van de week nog vol verwondering heb gekeken naar de schoenen waarmee mijn dochter naar haar eindexamengala ging. Schoenen zijn zelfs niet gemaakt om te verzamelen. Hoewel ik soms met jaloersheid kan kijken naar mensen die een hele kamer opofferen aan een inloopkast met alle ruimte voor hun schoenen erbij. Ik wou dat ik die ruimte had. Nee, schoenen zijn gemaakt om in te lopen, om die ene voet voor de andere te zetten. En soms gaat dat heel makkelijk. Dan zit er bijna een dansje in je stap. En soms is dat ontzettend ingewikkeld. Niet alle wandelingen van jouw leven voelen hetzelfde aan. En dat heeft meestal niks te maken met de afstand die je moet afleggen. Het heeft meestal alles te maken met wat je dan met je mee zult. Niet elke wandeling voelt hetzelfde aan. In mijn jonge jaren heb ik ooit eens vol goede moed een grote wandelrugzak gekocht. Ik heb gelukkig al lang op Marktplaats geloosd. Maar ik had dus die grote wandelrugzak en ik dacht dat ik het leuk zou vinden om met een grote rugzak op te gaan wandelen. En aangezien ik moeilijk dingen thuis kon laten, want stel je voor, ik had het nodig, was die rugzak tenminste, nou ja, iets meer, bijna net zo zwaar als ik. Ga dan daar maar eens mee lopen. Soms, dan zullen we van alles mee op onze levensweg. En dat wandelt niet lekker. Ik merkte heel snel dat ik vooral wandelingen leuk vind als je niet te veel kilo's met je mee zult en als er halverwege ergens een plekje is waar je kunt zitten en een kop koffie of iets anders kunt drinken. Die fase zit ik nu in. Vandaag mogen we luisteren naar een verhaal van de Emmausgangers. En ik hoop dat het een indruk op jou achterlaat. Kleopas en zijn reisgenoot of reisgenoten, want dat staat er niet met wie die wandelt, zeulen aardig wat met zich mee. Ik geloof dat hun wandeling van 10 kilometer aanvoelde alsof ze lood in hun benen hadden. Het was niet zozeer de ingewikkelde afstand van Jeruzalem naar Emmaus, maar het was juist ingewikkeld. Omdat ze een hoofd vol met gedachten hadden en een hart vol verdriet. Ze droegen een last mee aan de binnenkant. En over deze wandeling valt zoveel te vertellen. En ik moet bekennen dat ik het zelfs voor mezelf een van de mooiste verhalen vind uit de Bijbel. Misschien juist omdat het hier niet zozeer gaat om de bestemming, maar juist veel meer om hoe je reist. Omdat het voor mij duidelijk maakt wat het betekent om Jezus te volgen. Namelijk dat het een weg is en niet een lidmaatschap van een clubje. Het zijn dus voor mij gebeurtenissen waarmee Lucas mij verrassend duidelijk maakt wat het betekent om Jezus te volgen. En hoe Jezus zelf bezig is om mensen te laten ontdekken wie hij is. En dat zegt dan weer heel veel over mij en mijn werk als predikant. En hopelijk ook voor jullie die mensen ook gunt, een ontmoeting met Jezus gunt. Zowel jonge als oude mensen. Dus ja, voor mij betekent dit verhaal, zegt dit verhaal heel veel over wat het betekent dat Jezus leeft. Niet als een soort gemakkelijke slogan, ooit is achterop een auto geplakt. Maar juist als iets wat gewoon alles te maken heeft met het dagelijkse geloofsleven. Het is een verhaal waarin Jezus zelf ons voorleeft wat het betekent dat hij onze reisgenoot wil zijn op de levensweg. Hier leer je wat het betekent om je leven te delen met hem. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over van alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik was vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Daar wandel je dan. Met je hoofd vol vragen en gedachten en een hart vol verdriet. Niet duidelijk waar de toekomst je brengt, niet duidelijk waar de levensweg je naartoe stuurt. Je hebt 3 jaar geïnvesteerd in het volgen van Jezus en het lijken wel 3 weggegooide jaren. Want wat heeft het je nou eigenlijk opgeleverd, die jaren? Niet meer dan een rabbi aan het kruis, een profeet in een graf, een messias die een beroerde messias was, want hij heeft niet gedaan wat hij zei dat hij zou doen. En als je dan denkt dat verdriet verbindt, of tegenslag je dichter bij elkaar brengt, of dat nood leert bidden, of dat een beetje oorlog de kerken weer vol maakt, dan zie ik in dit verhaal juist het tegenovergestelde. In de Nederlandse vertaling komt het niet helemaal tot zijn recht. Hier lijkt het wel alsof die twee gewoon gezellig aan het keuvelen zijn over wat er is gebeurd. Een beetje delen over wat je voelt en wat je denkt. Maar dat is niet zo. Lucas gebruikt 3 Griekse woorden voor praten in dit kleine stukje. Het zijn woorden die vol met frictie zitten. Het eerste woord wat eruit springt, of het meest, eigenlijk voor mij het meest belangrijk is bijna, antibaleten. Er wordt omschreven dat het hier gaat om een botsing. Het woordje anti zit erin. Ze staan tegenover elkaar. Ze zijn met elkaar aan het botsen. Jouw woorden worden tegenover de woorden van een ander gezet. En daar staat het woord homileten in, homilego, de een preekt tegen de ander. Alleen maar zenderstand. En dan zit er nog een woord in, wat omschrijft dat al hun woorden vol zitten met emotie. En in de emotie flappen ze er maar van alles uit. Oftewel, dit is niet een wandeling die lekker gezellig is, even je hart luchten bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Hier knettert het. Hier heb je hete hoofden en koude harten. Juist wanneer hun hoofd vol met vragen zit en hun hart vol met verdriet, botsen ze in het gesprek volledig met elkaar. Ik las vanochtend nog over een collega die zijn levenspartner verloren was en die schreef: rouwende mensen zijn geen gezellige mensen. Nou ja, dat blijkt uit dit verhaal wel. In plaats van dat het gesprek ze dichter bij elkaar brengt, lijkt het wel hoe meer dat ze praten, hoe meer ze elkaar niet verstaan. Het is zo makkelijk. Als je zo vol met vragen zit. Juist als het bij voorbaat niet duidelijk is wat de volgende stap zou moeten zijn. Juist als jij vol zit met emotie. Dan is het heel makkelijk dat je eindigt met woorden hebben met elkaar. Als het spannend wordt. Als het nodig is dat we met elkaar het spannende gesprek voeren. Lopen we juist het grootste risico om elkaar weg te gaan. Kwijt te raken. Door de rouw, door het verdriet, door de stress. En we vergeten eigenlijk dat wij met elkaar op reis zijn. Dat we zo ongelooflijk veel delen. Al was het maar dat we proberen te begrijpen wat er nou in ons leven aan het gebeuren is. En dan staat er die prachtige zin. Maar Jezus kwam naar hen toe. En liep met hen mee. Ik vind dat zo'n prachtige omschrijving van wat Jezus in mijn leven doet en wat ik eigenlijk iedereen gun. Dat je momenten hebt dat je realiseert dat hij het is die op jou is afgestapt. Dat Jezus degene is die met je meeloopt. Jezus stapt op mensen af. Ik hoef niet alleen maar naar hem toe te komen. Hij komt naar mij toe. En hij doet dat niet om ze een bepaalde kant op te dwingen. Nee, gewoon om met hen mee te lopen. Hoe vaak heeft Jezus de woorden niet uitgesproken, kom en volg mij. Maar voordat hij dat aan mensen vraagt, is er die andere kant, die genadige kant. Voordat jij op mij afstapt, ben ik degene die op jou afkomt. Wie heeft er nou in deze wereld een God die op jou afstapt en die met jou meeloopt? Zelfs als je aan het bekvechten bent. Zelfs als je alles nog niet op een rijtje hebt. Zelfs als het je hoofd vol vragen en je hart vol verdriet. Wie heeft er nou een God die op jou afstaat? Dus wil je in je leven, wil je je leven leven in de voetsporen van Jezus, dan begint het daarmee. Wees een mens die zoals Jezus op mensen afstapt. De afstand overbrugt. Gewoon een stukje meeloopt. Het tweede wat Jezus dan doet, is misschien wel beter. Hij begint niet met preken. Hij begint met vragen. Hij vroeg hun, waar lopen jullie toch over te praten? Wat houdt jullie bezig? Waar zoek je nou eigenlijk helderheid in? En Kleopas reageert hoekig. Kleopas reageert schurend. Hij reageert met een snauw. Waarom snap je dat niet? Dat is toch logisch? Of ben je de enige vreemdeling die van toeten nog blazen weet? Hier ook weer zo'n apart Grieks woord. Dat veel meer is dan vreemdeling. Paar oikos, schrijft Lucas. Iemand die zijn thuis ergens anders heeft. Iemand niet van hier. Kleopas zegt dus eigenlijk, ben jij nou de enige buitenlander die heeft lopen slapen? Ben je nou de enige migrant die niet weet wat er hier in Jeruzalem gebeurt? Kleopas is duidelijk niet op zijn best. Niet echt iemand waarvan je denkt, goh, zijn vriendelijkheid is alle mensen bekend. Want een paar momenten later in dit verhaal trekt hij ook de integriteit van de eerste geloofsgetuigen, van de vrouwen in twijfel. Die vrouwen die kun je toch niet geloven? Kleopas is niet op zijn best. Logisch. Hij zit vol verdriet. Hij zit vol met stress. En wat doen verdriet met stress? Dan ben je niet de beste versie van jezelf. En ondanks zijn snauw heeft hij gelijk. Jezus is een paraoikos. Hij heeft zijn thuis ergens anders. Zijn geboortegrond is niet hier. In het land van verdriet en van teleurstelling van Kleopas. Nee, Jezus komt van een koninkrijk waar er leven en genade en liefde in overvloed is. Waar liefde en genade en leven met een hoofdletter worden geschreven. En ondanks dat Kleopas snauwt, laat Jezus zich niet wegsturen. Hij wil wel dat spannende gesprek voeren. Voor hem is geen enkel onderwerp taboe. Als ik eerlijk ben, dan blijf ik met regelmaat eens weg van bepaalde onderwerpen met bepaalde mensen. Omdat ik het gevoel heb dat als ik dat gesprek aanga, dat het gesprek niet goed zou eindigen. Er zijn best wat onderwerpen in Bunschoten die leiden tot reuring. In ieder geval als ik de Bunschoten mag geloven. Die door sommige mensen bijvoorbeeld controversieel worden verklaard. Die leiden tot hete hoofden, maar ook tegelijkertijd tot koude harten. En zelfs in de kerk vinden we het niet altijd makkelijk om het te hebben over spannende onderwerpen. Omdat het toch echt anders zou kunnen zijn. Omdat we allemaal weten dat we het moeten hebben van dat ene geloof in Jezus. Ik weet niet waarom. Maar Kleopas heeft niet heel erg veel nodig om een spannend gesprek te beginnen met een wildvreemde. Ik zou niet weten waarom die zomaar leegloopt bij een willekeurige buitenstaander. Het zat hem wel heel erg hoog. Misschien juist daarom wel. Omdat hij denkt dat Jezus als vreemde geen belangen heeft om het gesprek naar links of naar rechts te sturen. Duidelijk is dat Jezus tenminste geen enkel probleem heeft om te luisteren naar de spannende dingen die Kleopas zegt. En dus begint Kleopas te wijzen met zijn vinger en hij zegt, weet je, die leiding van de tempel, die bazen van mijn volk, door hen ben ik Jezus kwijtgeraakt. En dan spreekt hij over de hoop dat Jezus Israël zal bevrijden van de Romeinen. Weg met die bezetters. Kom maar op met die nieuwe wereld. Daar praat je toch niet met een wild vreemde over, want daar kun je zomaar in de gevangenis voor belanden. En hij spreekt tegelijkertijd ook eens een teleurstelling over, uit over het feit dat Jezus eigenlijk een Messias van niks was. Want waar is nou zijn bevrijding? Alles is toch bij het oude gebleven, of niet dan? Jezus stelt de vraag. Geen enkel gesprek vindt Jezus te spannend. En hij laat Kleopas zeggen wat hij wil zeggen en hij laat hem even uitrazen. Hij mag, wat hem betreft, wel eventjes zijn traumadump doen bij Jezus. En als dat gebeurd is, dan pas grijpt Jezus terug op de verhalen van zijn hemelse vader. En hij plaatst de vragen van Kleopas in het perspectief van Gods grote verhaal. Hij biedt deze twee vrienden van Jezus een andere manier van denken aan. Eentje die je alleen maar kunt begrijpen als je Pasen begrijpt. Namelijk, in dat hele verhaal van God is het altijd zo dat er zonder worsteling geen zegen is. Dwars door de slavernij ontdek je wat bevrijding is. Dwars door de woestijn kom je in het beloofde land. Dwars door de ballingschap vind je een thuis bij God. Zelfs zonder paspoort blijk je geadopteerd te zijn in Gods koningshuis. Dwars door het kruis geeft God je een ander leven. Dus staat er, daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Hoe vaak heb ik en heb jij en hebben wij met z'n allen het niet nodig dat we eventjes een ander perspectief nodig hebben. Om te kijken naar de wereld om ons heen. Om te kijken naar de mensen om ons heen. Hoe vaak heb ik het niet nodig dat Jezus mij door een gesprek met een ander een keer anders laat kijken naar een situatie. Anders laat kijken naar een reisgenoot. Anders laat kijken naar mijn eigen ervaringen, mijn eigen gevoel. Afgelopen week had ik dat nog. Ik zat hier daar in de kerkbank, volgens mij hier linksvoor. We hadden de gemeenteavond en zomaar ging bij mij het licht aan. In plaats van, oh God, wat maken we het elkaar weer moeilijk. Of, oh nee, daar gaan we weer. Nee, in plaats van al die gedachten had ik iets anders. Ik voelde hoe mooi dat wij, de GKBS, het wel even met elkaar doen. Afscheid nemen van de Adventkerk. Herinrichten van de Zuiderkerk. Verbouwen van kostverloren. Ruimte maken voor nieuwe Nederlanders in ons midden. We doen het toch maar even. Ook al willen we het eigenlijk niet. We doen het. En we kunnen het. Daarom, wat een rijkdom hebben wij. Zo anders. Kun je dan kijken naar zo'n avond als dan. Het licht ging aan toen ik daar zat op de derde rij. Dat we mogen geloven dus met z'n allen dat Jezus met ons oploopt. Dat hij ons vragen stelt, niet bang is voor spannende gesprekken, die ons een nieuw perspectief aanreikt, die ons helpt te zien waar jij en ik thuis horen in Gods verhaal. En soms kan dat wel eens veranderen in je leven. Is dat niet uiteindelijk onze roeping? Met mensen op te lopen, hun vragen serieus te nemen. En een steentje bij te dragen, hoe klein ook, bij hun ontdekkingstocht, waar zij thuis horen in het verhaal van Jezus. Is dat niet onze opdracht? Anderen te helpen te ontdekken wat hun plekje is in Gods machtig mooie wereld. Dat je nooit alleen door de wereld hoeft te lopen, omdat Jezus met hen wil oplopen. Die Jezus die voor hen stierf, maar ook die voor hen opstond uit de dood. Zodat Hij met jou en met mij en met ons allemaal in onze levensweg kan oplopen. Hij stapte op hen af en Hij liep met hen mee. En Hij dringt zich niet op. Hij trapt geen enkele deur in. Hij dwingt niemand. Hij wil alleen maar blijven als wij de deur openen. Blijf bij ons, Heer, want het is avond en de dag loopt ten einde. Daar ligt dan ook de opdracht. De opdracht als we wandelen in zijn voetsporen. Niet om geloof af te dwingen of op te dringen. Maar als volgeling van de reisgenoot met een hoofdletter, goede reisgenoten zijn voor die mensen die God op jouw weg brengt. Bereid te zijn om te getuigen van hoe Hij jouw leven in een ander perspectief heeft gezet. En blijft zetten. En dat Hij dat ook wil doen met de mensen die jij tegenkomt. Onze schoenen. Ze zijn gemaakt om te wandelen. Ons geloof is gemaakt om Jezus als reisgenoot te hebben. Laat dat dan ook echt zo zijn in ons leven. Amen. Laat ons luisteren als luisterlied. God van mijn reis.
Laten we samen bidden. U bent de God van onze reis. Hoe ontzettend rijk is dat? Wie heeft er nou een God zoals u? Die op ons afstapt. Die met ons meeloopt. Die ons niet aanpreekt, maar een vraag stelt. Die ons het verhaal vertelt van die hemelse Vader en dat wij een plek hebben in dat verhaal. En die dan ons weer voedsel geeft voor onderweg. Heer Jezus, hoe mooi is het dat u degene bent die op ons afstapt en met ons oploopt en ons vragen stelt. Dat we dat mogen ervaren en dat we dat ook mogen gunnen aan de mensen om ons heen. Leer ons te getuigen, woorden te geven aan die momenten dat we dat hebben gezien. Dat ons leven eventjes een ander perspectief kreeg, omdat u ons dat door uw woord of door een ander heeft ingefluisterd. Daarom dank u wel, Heer, dat u de rafelranden van ons leven, ons helderder Jezus laat zien. Dat aan onze tafel er altijd ruimte mag zijn voor die onverwachte gast. En dat die gast zomaar kan veranderen in iemand die ons iets leert over het goede nieuws van Jezus. Dat uw verhalen door ons serieus mogen worden genomen. En dat wij verbonden worden door het brood dat u breekt. En als we meer dan genoeg hebben, dat we dan gewoon aan het werk moeten gaan om onze tafel langer te maken. Dank u wel voor die vele mooie momenten in ons leven, in het leven van de kerk, in het dorp. Voor de Emeerloop die achter ons ligt en hen die gelopen hebben met een goed doel voor ogen, zoals bijvoorbeeld de Stichting IJzersterk. En wij danken u voor de goede momenten van de kerk, waarin we in de keuzes die we maken ons willen blijven verbinden, verweven met Jezus, met u Jezus, die onze levende Heer is. En die ons ook telkens weer in elke situatie wil laten zien waar dat goede nieuws, dat evangelie, te vinden is. Heer, wij bidden u voor alle tieners en twintigers die zich nu, juist nu in deze periode, voorbereiden op hun examens, die nu de boeken moeten induiken. Wees bij hen als de stress toeneemt en ze misschien daardoor niet de meest gezellige huisgenoten zijn. Heer, wilt u zijn met alle kinderen die vreugde beleven aan de vele mooie vrije dagen die voor hen liggen. Afgelopen week nog de koning spelen. Dat ze mogen weten dat zij in uw koninkrijk ook prinsen en prinsessen zijn. Wees met alle gezinnen die de meivakantie gebruiken om eventjes met elkaar dingen te doen. Dat in het leven dat aan alle kanten aan hen trekt, ze even mogen proeven hoe waardevol het is om onverdeelde aandacht te hebben voor elkaar. En ik bid u voor iedereen die rondloopt met woede in zijn ziel, omdat er zoveel anders gaat dan gedacht, dat deze woede kan worden losgelaten in het vertrouwen dat wij een heilige reisgenoot hebben. En dat we in zijn handen veilig zijn. We bidden nu voor de wereld, waarin op dit moment heel veel christelijke woorden worden gebruikt, maar die de plank volledig misslaan over waar uw hart klopt. We bidden nu voor een wereld waarin religie sowieso vaak voor het karretje van de machtigen en de rijken worden gespand. Hoe makkelijk is het om dingen te aanbidden die niks met u te maken hebben. En we bidden nu voor mensen die we bij naam kennen, vrienden, familie, hier in het dorp of ver weg. We bidden u voor Tony en haar man. U weet dat het spannend is dat hij weer in het ziekenhuis ligt. Omgeef hem met uw liefde, wilt u de heelmeester zijn. En bezig zijn als met hem zijn, ook als dingen misschien niet meer worden zoals het was. Want ook dat overkomt ons in het leven. En al die andere mensen die ons dierbaar zijn, die we kennen, die we gunnen dat ze de vreugde van u mogen proeven. Voor in de stilte, de mensen van wie we houden en die we graag onder uw aandacht willen brengen. En in de tussentijd, Heer, verander ons in mensen die recht doen aan uw naam. Mensen die oplopen met anderen, geïnteresseerd vragen stellen. Anderen helpen te ontdekken waar ze thuis horen in uw verhaal. En die willen delen, ruimte maken aan hun tafel. En daarom bidden wij ook dat gebed wat u ons leert, zodat we steeds weer en steeds meer mogen lijken op u, Heer Jezus, onze Vader, die in de hemel zijt. Om te delen, om ons hart vrijgevig te laten zijn, is er de collecte. En Paulus schrijft dat de Heer blij is met diegene die met een blij hart geeft. Jullie hebben de gelegenheid om die gaven te geven. Het zij digitaal, pak gerust je telefoon erbij. Of via de collectezakken die hier door de rijen heen gaan.
Beste reisgenoten, ik ben blij dat jullie mijn reisgenoten zijn en dat de Heer met ons opwandelt. Ontvang daarom de reiszegen uit Ierland. Mogen de weg je tegemoet komen, mogen de wind altijd in je rug zijn. Mogen de zon op je gezicht schijnen en regen zacht op je velden vallen. En tot we elkaar weer zien, mogen God je vasthouden in de palm van zijn hand. Mogen de zon je dagen verwarmen, de sterren je nachten verlichten. Mogen de bloemen bloeien langs je levensweg. Mogen je huis alle stormen doorstaan, tot we elkaar weer zien. Mogen God je vasthouden in de palm van zijn hand. In de naam van de Vader die jou gemaakt heeft. In de naam van de Zoon die jou redt. In de naam van de Geest die jou draagt.
Geen Sinterklaas, want als er straks in de schoen iets in de schoen zit, vind ik het niet erg.